90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van POTUS, de podcast van de Volkskrant, waarin we het wel en wee rond de Amerikaanse verkiezingen volgen. Die verkiezingen die inmiddels achter ons liggen, maar bepaald niet voorbij zijn. En dat doen we in onze vaste samenstelling, op onze vaste plek. De kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. De Oval Office noem ik dit van de Volkskrant. Al is hij helemaal niet oval, maar gewoon rechthoekig. Maar qua gevoel is het toch de Oval Office van de Volkskrant. Met uiteraard aan mijn rechterzijde Pieter Klok. Als alwetende verteller. Links Natalie Wrighton, verslaggever en speciaal gestationeerd in deze tijd, of speciaal gezet deze tijden op de Amerikaanse verkiezingen. Je bent ook net in Amerika geweest om daar verslag te doen rond de verkiezingen. Ja. Maar nu weer terug en weer uit quarantaine. En via de telefoonlijn Michael Persson, de correspondent namens de Volkskrant in Amerika. En we gaan eens even bespreken hoe de vlag, de Amerikaanse vlag, erbij hangt. Pieter, volg jij het intens wat er aan de hand is?
Ja, eigenlijk nog wel steeds, ja.
Waarom?
Nou, omdat je elke dag wel weer een ander gevoel hebt. Eind vorige week was ik heel somber. Dacht ik, jezus, gaat het niet alsnog de overwinning binnenhalen op een of andere manier? En dan denk je weer, nee, het komt toch goed. Maar dat kan elke dag eigenlijk omslaan.
Ja, eigenlijk zou ik maar zeggen, de grilligheid die er in Trumps karakter zit, zit ook in eigenlijk de beleving van ons allemaal.
Ja,
van
daarom
wat er
blijft het
is.
Altijd spannend. Ja. Omdat hij nooit voorspelbaar is en je altijd rekening moet houden dat hij iets kan doen wat je helemaal niet aanziet komen.
Ben je dat met Pieter eens, Nathalie, dat het onvoorspelbaar is wat er nu gebeurt?
Ja, ik vind het wel heel erg spannend. Het is een beetje, ja, mijn vriend is filmregisseur en die zegt altijd ergens op de 80ste minuut heb je all is lost. Hè? Dus nou ja, dat is dan de verliezing van Trump van de verkiezing. Maar dan komt er ineens nog een iets uit de hoge hoed.
Ja.
En eigenlijk is dat hele presidentschap.
Hebben we dat dit een romantische komedie is waarin Trump de romantische held
nee,
is?
Nee, maar goed, de presidentschap van Trump is natuurlijk helemaal één grote film geweest bijna af en toe. Dus soms denk ik wel eens, het is voorbij, hè? Biden. En die heeft gewonnen. Maar dan er zijn nog zoveel kronkeltjes en rare dingen die nog gebeuren, dat het blijft heel interessant om te volgen. En ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het eindigt.
Heb jij dat ook gevoel, dat gevoel ook, Michael? Dat je nog altijd naar iets zit te kijken waarvan de afloop volstrekt onvoorspelbaar is?
Ja, zeker. Zoals dat natuurlijk altijd met een van de mooie dingen van journalistiek is. Je hoeft alleen maar te verslaan wat er gebeurt. En je hoeft verder geen besluiten te nemen of op grond daarvan te voorspellen of te oordelen. Dus dat is, als het heel moeilijk wordt, dan is journalistiek eigenlijk op zijn makkelijkst. Dat je niet veel meer kan doen dan kijken en dat opschrijven. Tegelijkertijd. Ja, zijn er natuurlijk wel lijnen te zien. En er zijn eigenlijk twee lijnen en die volg je dan van vier. En de ene lijn is de reguliere lijn van verkiezingen, uitslag, winnaar. En dat gaat dan volgens een paar vaste stappen naar de inauguratie op 20 januari volgend jaar. En de andere lijn is de tegenwerking. En geheel voorspelbaar was Trump daarin natuurlijk niet, want hij heeft het al maanden aangekondigd. Dat hij zich niet zou, dat hij het verlies niet zou accepteren en dat hij dat dan fraude zou wijten. Wat me wel verbaast, toch weer, ook na 4 jaar van samenwerking, of iemand anders zou kunnen zeggen collaboratie van de Republikeinen met Trump. Maar toch, de Republikeinen hebben zichzelf natuurlijk hun eigen zaak deels verraden door met het Trumpisme mee te gaan. Ze hebben daar een aantal principes bij opgegeven. En dat zijn ze ook nu na de verkiezingen blijven doen. En dat blijft me wel verwonderen, dat ze toch, ondanks de druk die Trump op de democratie zet, met zijn uitspraken en met zijn beschuldigingen, dat de Republikeinen, en dan bedoel ik de Republikeinse volksvertegenwoordigers, want de technocraten gedragen zich anders. En om de metafoor voor te zetten, verzetten zich wel. Maar de Republikeinse volksvertegenwoordigers in het congres, in het Huis van Afgevaardigden dus, en in het Senaat, die staan nog steeds achter Trump. En sterker nog, Lindsey Graham, die ook druk zet op de staten om een andere uitslag te forceren. En dat is toch ongekend.
Wat gebeurde er precies, Nathalie, met Lindsey Graham?
Nou, deze week heeft Trump natuurlijk meerdere rechtszaken aangespannen om te kijken of er toch niet stemmen verloren zijn gegaan of gestolen of op andere manieren gefraudeerd is. Alleen die rechtszaken die lopen eigenlijk één voor één op niks uit. Hè? Hij heeft een stuk of 15 aangespannen, misschien inmiddels alweer meer, maar in ieder geval 3/4 daarvan is alweer door de rechter van tafel geveegd. Dus dat gaat niet zo goed de goede kant op. Dus eigenlijk heeft hij iets anders nodig. Hè, om te kijken of die uitslag toch nog in zijn voordeel beslist kan worden. En nou is Georgia, dat is een van de staten waar ze zijn begonnen met het hertellen van de stemmen. Omdat Trump dus gelooft dat daar heel veel stemmen verloren zijn gegaan. Maar ook dat hertellen, dat ziet er niet bijster positief uit voor Trump. En nou heeft een van zijn grootste aanmoedigers, Lindsey Graham, senator, die heeft dus gebeld met, ze noemen dat de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, eigenlijk soort het politieke hoofd van die staat. En die heeft hem toch wel, volgens die minister zelf, is die erg onder druk gezet door Lindsey Graham. Om te kijken of er toch niet manieren zijn waarop het stemmenaantal voor Biden naar beneden gebracht kan worden. In ieder geval dat de poststemmen dus niet geldig zouden zijn. En die meneer die voelde zich toch wel heel erg onjuist bejegend, omdat hij sterk het gevoel had dat hier een politicus probeerde om zonder tussenkomst van de rechter een aantal stemmen ongeldig te verklaren. En nou ja, dat kan nog allemaal heel ingewikkeld en ver weg klinken, maar je moet het vergelijken met in Nederland. Stel je voor dat premier Rutte of Klaas Dijkhoff gaat bellen met het hoofd van een stembureau om te zeggen van, kan jij niet een paar stemmen laten verdwijnen? Dan zou het land te klein zijn. Dan zou een groot schandaal uitbreken. Dus op die orde van grootte moet je het een beetje zien. Dat is echt dat gaat heel ver wat daar is gebeurd.
Als die man zegt, ik voel me onheus bejegend of misschien wel geïntimideerd door die Graham. Ja. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Ik was daar natuurlijk niet bij hoe dat precies is gegaan. Maar hij noemt het wel zelf zo, dat hij zich onder druk gezet voelt. Hoe zou dat kunnen? Ik neem aan dat er veelvuldig wordt gebeld. En heel veel mensen in de Republikeinse Partij zijn nu natuurlijk aan het kijken, hou ik mijn baan nog wel?
Ja.
En op landelijk niveau, zo'n Lindsey Graham, ja, die zou dan moeten vrezen voor dat zijn partij straks geen meerderheid meer heeft in de Senaat. En zo'n meneer die in een staat aan het hoofd staat, ja, die zou dan moeten vrezen voor zijn baan, ook zijn herverkiezing.
Ja.
Ik weet niet precies hoe die druk eruit ziet, maar het zal te maken hebben
intimidatie kan natuurlijk op allerlei manieren.
Met je baan en met je aanzien. En er zijn natuurlijk ook doodsbedreigingen geuit, hè, aan deze meneer, aan die minister in die staat. Die heeft thuis bedreigingen gekregen van zorg maar dat het hertellen, dat je dat goed doet. Want anders weet je te vinden of dat soort zaken.
Hey, en Michael, Nathalie zegt, als dit in Nederland zou gebeuren, zou het land te klein zijn. Mm-hmm. Is Amerika ook te klein nu dit gebeurt? Of wordt dat allemaal voor kennisgeving aangenomen? Dit soort telefoontjes en dit soort halve intimidaties?
Nee, dit wordt wel hoog opgenomen. Dus wat er precies gebeurt, dat weten we niet. En Raffensperger heeft het in ieder geval als zeer bedreigend en drukkend ervaren. En Graham die zegt, als hij dit dan bedreiging vindt, dan heeft hij een probleem. Dus die gooit het op een interpretatiekwestie.
Een watje.
Hij vond het wel een gezellig gesprek, toch? Ja. Zei hij.
Een watje. Maar wat er ook in het telefoontje gezegd is, dat is al wonderlijk. In ieder geval, als je dat puristisch bekijkt, een senator die bovendien voorzitter is van de juridische commissie in de Senaat, machtige man. En dan dus vervolgens een ambtenaar eigenlijk in een staat belt en vraagt om toch eens goed te kijken naar de handtekeningen op die stemmen. En te kijken bij die hertelling of het allemaal wel geldig zijn, die stemmen. Ja. En wat voor bewoordingen die dat ook heeft gedaan, dat is nogmaals ongekend of ongehoord. En in elk geval, zeker aan de oppositiekant natuurlijk, aan de democratische kant, zijn ze in de hoogste boom. Hoe dat verder afloopt, dat zal allemaal weer wel meevallen. Want er zijn natuurlijk zoveel schandaaltjes en schandalen geweest de afgelopen 4 jaar. Die uiteindelijk toch worden geaccepteerd of die toch dood neervallen. In ieder geval die geen consequenties hebben. Omdat ze niet hard te maken zijn of niet juridisch te vertalen zijn. Of niet verder niet politiek te vertalen. Behalve in de al lang gepolariseerde sfeer en de allang gepolariseerde stellingen terechtkomen. Dus ja, inderdaad, het land is te klein. Maar straks komt er weer iets nieuws. En dan zijn we dit weer vergeten.
Ja, het wonderlijke is natuurlijk van het land is te klein. Die marge wordt alsmaar opgerekt, hè, natuurlijk.
Precies,
dingen waarvan
precies.
Je een paar jaar geleden zou denken, het land is te klein, zijn inmiddels alweer normaal geworden. Dat is natuurlijk ook wat het presidentschap van iemand als Trump doet. Dat de grens van wat je normaal vindt alsmaar wordt opgerekt. Pieter, eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat is eigenlijk een conclusie die we al trokken voordat er überhaupt gestemd werd, dat los van alle inhoudelijke keuzes die er te maken zijn tussen Democraten en Republikeinen, dat het ook een keuze is tussen iemand die de rechtsstaat op een normale manier en de democratie op een normale manier eerbiedigt. Mm-hmm. En iemand die dat per definitie niet doet eigenlijk, of daar zo zijn eigen regels op nahoudt. Die lijn wordt eigenlijk volstrekt doorgetrokken. In die zin dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat de Republikeinse partij in navolging van Trump nu eigenlijk het hele democratische systeem aan het bevragen is, zou je kunnen zeggen.
Nou, dat is het pijnlijke. Want ik denk nog steeds dat die Republikeinen niet echt van Trump houden. Maar ze willen gewoon winnen. En het gekke van deze verkiezing is dat er eigenlijk nog een verkiezing volgt in Georgia. Er staan nog 2 senaatszetels op het spel. Dat maakt deze verkiezingen weer volstrekt uniek. Het is eigenlijk ook bizar dat er nu ook nog aan vastgeplakt zit. Waardoor altijd die Republikeinen denken, ja, dan moeten we weer winnen. En hoe gaan we winnen? Dat is toch door de Trump-achterban dicht bij ons te houden. Hè? Want het zijn 70 miljoen kiezers. Dus ik denk dat ze veel van hun gedrag, niet die Lindsey Graham, want die gaat nu wel heel ver, maar bijvoorbeeld Mitch McConnell, die wil vooral de majority houden.
Mitch McConnell?
Dat is de leider van de Republikein de Senaat. Die is majority leader, is daardoor heel machtig in Amerika. En die kan ineens minority leader worden als hij Georgia verliest. Ja. En dan is hij gewoon weg. Dus ja. Ze strijden voor hun positie. En als je vreest voor je positie, is hun analyse, dan kun je maar beter achter Trump gaan staan. Want die slaagt er elke keer in om heel veel mensen naar de stembus te krijgen en op de Republikein te doen stemmen. Dus het komt op mij over als opportunisme. Ik denk niet dat zij allemaal oprecht geloven in het Trumpisme.
Nee, maar het wonderlijke is natuurlijk dat opportunisme in de oude tijd misschien ook gold, maar dat je dan tenminste binnen de regels van de democratie hield.
Ja.
En dat ze nu denken van ja, waarom zouden we eigenlijk het hele kiesysteem, de hele legitimiteit van mensen die stemmen zitten te tellen, nog aanvaarden?
Ja, dus dat
waarom
is heel
gaan,
pijnlijk.
Waarom gaan we het hele systeem niet gewoon
dus
begraven?
Hun opportunisme is zo sterk dat hun principes blijkbaar op de tweede plek komen.
Is toch best wel schokkend, hè, Nathalie?
Ja,
vind je niet?
Ja, zeker. Is best wel schokkend. Maar wat je wel ziet, is dat het dus niet voor alle Republikeinen geldt. Want op het landelijk niveau zijn ze inderdaad, we hebben dit soort partijstrategieën bezig. Maar op staatsniveau heeft dat natuurlijk echt gevolgen voor mensen als er fraude zou zijn gepleegd. Hè? Dan worden sommige mensen verliezen dan hun baan of hun aanzien dat er in hun staat fraude is gepleegd. Under their watch, zeg yeah. maar. Dus je ziet ook wel Republikeinen hier en daar, gouverneurs, ministers die daartegen in opstand komen. En dat weigeren toe te geven. Er is afgelopen week door diverse instanties en ook door diverse bestuurders, Republikeinen, heel luid en duidelijk gezegd, fraude hebben wij hier niet grootschalig gezien.
Nee, hè? Dus die verdedigen toch de rechtschapenheid van hun eigen verkiezingen eigenlijk.
Ja, precies. Ja, dus wat Trump ook zegt, van er is op grote schaal gefraudeerd, het blijkt niet uit de rechtszaken die zijn aangespannen. Hè? Dus er wordt geen bewijs geleverd dat het zo is. En ook dus de Republikeinse machtheppers of lokale leiders die er te doen zeggen, misschien wel bijna met spijt hun stem, maar we hebben het echt niet kunnen vaststellen.
Nee. Michael, je zou ook kunnen verwachten, bedoel, het is natuurlijk in die zin een soort doodstrijd voor de Republikeinse partij. Maar het is misschien ook gewoon een soort nagel aan hun doodskist. In die zin, je krijgt natuurlijk een schisma in die partij nu. Van mensen die gewoon toch de regels willen eerbiedigen. En mensen die gewoon willen doorvechten tot het einde, zou ik maar zeggen.
Ja, al had ik dat schisma wel eerder verwacht. En er zijn principiële conservatieven geweest die zich hebben geprobeerd te verzetten tegen het Trumpisme binnen hun partij. Maar die zijn daar eigenlijk niet in geslaagd. Dus de enige oplossing was uit de partij te stappen. En dat hebben een aantal gedaan. Senatoren en volksvertegenwoordigers en andere mensen aan de zijlijn. Maar of het schisma nu echt in de partij terechtkomt, ik denk toch eerder dat de macht van Trump te groot is. En als je daar niet thuis bij voelt, dat je dan zal moeten vertrekken. Ik denk niet dat er een kritische massa aan het ontstaan is. Behalve dan op het lokale, plaatselijke niveau. Maar daar staan mensen toch een beetje in een eentje te vechten tegen die aantijgingen van die massa. Het zijn niet alleen volksvertegenwoordigers, maar ook het partijapparaat zelf. Ronna McDaniel is een hele, hele felle. Dus dat is allemaal intact. En daar staan eenlingen tegenover. En die vallen, als ze het niet meer trekken, zullen ze in hun eentje vertrekken, kan ik me voorstellen. Het is niet zo dat er echt in de partij een bonk ontstaat die zegt van nee, het moet anders.
Tot nu toe blijft er nog een soort van eenheid.
Ja, maar het is wel interessant om te zien hoe dat inderdaad in Georgia gaat lopen. Want daar heb je dus twee senatoren die strijden voor hun leven, zeg maar. Maar je hebt er ook een lokale gouverneur en minister die zeggen, er heeft geen fraude plaatsgevonden. En dan heb je zo'n senator Loeffler en zo'n congreslust Marjorie Green die gewoon zeggen, het is wel zo. Dus dat is ook binnen zo'n gemeenschap. Dat is natuurlijk, het wordt op een steeds kleiner niveau. Ja. Wordt het echt lastig voor die mensen.
Nou, en zoals alles rond Trump een soort principieel iets wordt, of je een mondkapje draagt of dat je geen mondkapje draagt, wordt ook al een politieke keuze. Op een gegeven moment wordt waarschijnlijk ook een soort politiek statement of je denkt dat er fraude is geweest, of dat je denkt dat het eerlijk is gegaan.
Ja, maar dit is dus binnen die partij.
Precies,
hè?
Dat wordt nu binnen die partij.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de kiezers, wat die vinden. Hè? Dus de politici die volgen, die zijn niet leidend in dit.
Dat is waar.
In deze fase. Dus wat de kiezers vinden, dat zullen de verkiesbaren uiteindelijk gaan zeggen en vinden. En tot nu toe, met die 70 miljoen of die enorme hoop stemmen voor Trump, is er weinig reden om die stroming in de Republikeinse partij nu op te geven. Ja, en ook als je bijvoorbeeld zaterdag tijdens zo'n mars met mensen praat, dan is de felheid van een opvatting inderdaad zodanig dat je weet van dan zou ik het als politicus, dan weet je het wel, om te overleven moet je mee. En dat is een wisselwerking, want die mensen worden ook weer enorm aangevuurd door, het zijn niet per se conservatief te noemen, maar iemand als Sebastian Gorka die daar sprak. En die echt tegen hen zei van, jongens, als jullie geloven dat er fraude is gepleegd, en er is fraude gepleegd, ga terug naar je staat en ga terug naar waar je vandaan komt en zet de Republikeinen daar onder druk. Want dat zijn jullie verplicht aan hem. En wie is hem? Dat is natuurlijk aan Trump. Dus het wordt een soort bijna religieuze loyaliteit.
Als een soort messias wordt hij beschouwd en daar moet je trouw aan blijven.
Exact. You owe it to him. Ja. You owe it to him. En dat is dus je bent het hem verschuldigd om tegen de dissidente republikeinen in die staten in opstand of in verzet te komen. Nou, dat vond ik heftig.
Ik het pijnlijke vind is, het komt niet voort uit de opvattingen of overtuigingen. Het komt gewoon allemaal voort uit een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Namelijk een man die zich niet kan neerleggen bij een nederlaag. Dat heeft hij in zijn hele leven nog nooit gedaan. Ook een man die continu maximaal conflicten aangaat. Hè, dat is ook zijn karakter. Gewoon continu overal ruzie schoppen. Want dat levert altijd leven in de brouwerij op. En daar kun je dan weer je voordeel mee doen.
Dus en hij bent er als een overwinnaar uit te komen.
Precies. Ja. Het is een persoonlijkheidsstructuur die hier tot uiting komt. En het hele land moet daarop reageren. En dat is toch echt wonderlijk, want hij heeft geen bewijs. Hij heeft geen overtuiging. Hij zit daar maar waarschijnlijk hamburger vreten en cola light te drinken voor Fox af en toe. De meest wilde dingen rond de Twitter. Een hele natie is gedwongen daarop te reageren.
De hele wereld.
Dat is toch bizar. Laten we dat ook toch niet vergeten. Dit is een heel groot kind waar we allemaal ons toe moeten zien te verhouden.
Ja, maar ook een heel charismatisch kind.
Ja.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk het wonderlijke, dat hij op een of andere manier iets weet over te brengen, dat hij die messiasachtige kwaliteiten heeft.
Het is ongelooflijk.
Dat mensen hem willen volgen.
Ja, vroeger had je een baby, die werd dan een nieuwe Boeddha. Daar zag je ook dat soort. Ja. Daar moest ook iedereen zich toe verhouden.
Maar je veronderstelt dan wel dat er helemaal geen strategie achter zit. Hè? Want we hebben het hier wel eerder over gehad. Het is het inderdaad gewoon een karakterfout. Hè? Dat iemand niet zijn verlies kan toegeven. Of is het een strategie, zoals die Steve Bannon van hen destijds zei. Het is politiek is conflict, zei hij.
Ja.
Dus een manier om te winnen kan ook zijn om zoveel chaos te creëren. Om elke keer weer iets te doen. Van, dit is zo ongelooflijk. Ja. En dan is iedereen daarover in rep en roer. En voordat je daar alweer van bekomen bent, is er alweer een volgend schandaal.
Nee, zeker. Maar dan is het een tactiek. Kijk, je gedraagt je op een bepaalde manier, omdat je denkt dat dat uiteindelijk veel oplevert. Maar het is geen strategie in de zin van, ik wil in 10 stappen daarheen.
Nee, dat klopt.
Dat tenminste.
Je hebt natuurlijk ooit de regering Bush junior, W. Bush gehad, George W. Bush, die duidelijk een soort zetpop was van een paar mannen om hem heen, Dick Cheney en Karl Rove, die hem eigenlijk gebruikten om hun strategie, de wapenhandel enzovoort, voor te jagen. Ik heb het idee dat het bij Trump helemaal niet zo is. Dat er een soort heel groot masterplan achter hem zit, waar hij als een soort zetpop in gebruikt wordt.
Nee, maar misschien is zijn masterplan gewoon winnen.
Dat is meer die karakterstructuur.
En dat doe ik door chaos te creëren.
Ja, zeker. Maar dat is meer een tactiek.
Ja.
Ja.
Wat is jouw gevoel erover, Michael?
Ja, dit is een spotprint die ik laatst weer zag langskomen. Van, dan zie je Trump op een speelgoedtrein zitten met een handvol rails in zijn handen. En met elke meter die de trein verder moet, moet er even snel een meter rails worden aangelegd. Dus het spoor wordt gelegd terwijl we rijden. en dat is wel een beetje het gevoel dat je hebt. Ja, dus het is heel erg alleen improvist. En kijken waar we uitkomen.
Ja, het ingewikkeld of het angstaanjagende vind ik bij Trump. En dat is ook een beetje waar we misschien over moeten hebben van hoe serieus het moeten nemen. Is dat ik het gevoel heb dat hij bereid zou zijn, als de situatie daar zou zijn, om het hele land in zijn val mee te slepen. Als hij valt, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, als er niks meer te redden is, hij zal gewoon tot het gaatje gaan om die nederlaag niet te hoeven erkennen, af te wenden, met geweld toch nog af te dwingen dat hij er mag blijven zitten. Maakt niet uit. Als dat maar gebeurt, hij zal denk ik nooit denken van, nou, voor het groter goed laat ik het, blaas ik maar de aftocht. Hij gaat gewoon door tot het einde. Michael, wat bedoel, even het karakter van deze man indachtig.
Ja, inderdaad, het karakter indachtig en de prestaties uit het verleden, die leiden, ja, die kan je heel, heel ver extrapoleren. En dan denk je, er is geen grens aan wat hij doet. Aan de andere kant, ja, hij heeft 4 jaar hier gezeten. En hoewel hij wel af en toe naar geweld lijkt te hebben willen grijpen. En heeft natuurlijk die op een gegeven moment politieagent op betogers afgestuurd. En dat ging er hard aan toe. Maar het is wel echt een stap om met geweldsmiddelen ook zo'n plek te blijven verdedigen. En dan heb je toch ook wel weer heel veel mensen nodig die technocratisch zijn. Of die een bepaalde functie hebben. Zoals het verzet in die staten heb je natuurlijk ook mensen die aan het hoofd staan van dat soort instanties. Van het leger en politie. En die, nou ja, die moeten dan ook gaan meewerken. En ik denk dat er toch een praktische grens aan zit. Misschien geen morele grens voor hem. Want inderdaad, daarvoor heeft hij zich nooit zoveel van zijn empathische kant laten zien. En wel ijdel en narcistisch. Dus dan heb je die structuur van de persoonlijkheid die tot rare dingen kan aanzetten. Zover is hij nooit eerder gegaan. Dus dat kan ik me niet zo voorstellen.
Hij heeft wel een paar praktische stappen gezet afgelopen week. Die als je het heel voorzichtig zegt, die machtsgreep mogelijk zouden maken. Hè? Ik bedoel, hij heeft niet alleen de verkiezingen ontkend.
Maar het bleef vrij procedureel natuurlijk.
Jawel,
Nathalie, welke stappen waren dat?
Nou ja, goed, ten eerste, hij heeft natuurlijk gewoon ontkend dat hij verloren heeft. Hè? Hij blijft zijn aanhangers ophitsen dat hier iets mis is gegaan. En vervolgens heeft hij bij 3 essentiële departementen gezorgd dat hij steun heeft. En dat is het departement van justitie, hè, waar William Barr zit. Die heeft gezegd, ja hoor, we gaan fraude onderzoeken, terwijl er helemaal geen bewijs voor is. Dan heb je nog het departement van buitenlandse zaken, waar Pompeo afgelopen week zei, ik kijk uit naar een tweede termijn van Trump. Hè, eerst als een grapje, maar daarna toch zeer ernstig serieus. En ten derde heeft hij bij het departement van defensie, heeft hij de topman ontslagen en nu nog op het nippertje vervangen. Ja, als je, hè, het is natuurlijk heel erg ver kijken en we moeten ook niet gaan doemdenken, maar als je de macht naar je toe probeert te grijpen, zijn dat wel 3 departementen die je nodig hebt. Defensie, buitenlandse zaken en justitie. En je hebt een miljoenen aanhang van mensen die vinden dat je aan de macht moet blijven.
Ja,
dus
en die militant
zijn. Het is nog steeds niet gezegd dat het gebeurt. Maar dat zijn stapjes die iemand neemt. En dat is niet echt toeval, denk ik.
Pieter, dit zijn een beetje 2 stromingen. Die er zijn die mensen zeggen van, nou, de democratie kan tegen een stootje. Ik geloof dat het hier op de krant ook zo speelt. De democratie
speelde.
De democratie kan tegen een stootje. En ja. Dat komt heus wel goed. En mensen die zeggen, de nood is aan de man. En het kan ook zomaar ontploffen en uit de hand lopen.
Michael heeft gelukkig de oplossing geschetst. Je moet vooral niet proberen te voorspellen. zeker niet bij Trump. Maar dat is het. Ja, ik word zelf heen en weer geslingerd tussen beide emoties. Sinds die zaterdag dat Biden tot overwinnaar werd uitgeroepen. Dat je toch denkt, ja, het kan helemaal misgaan. En het kan ook plotseling helemaal misgaan. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de mensheid wat dat betreft. Wat me meeviel was die opkomst in Washington. Want ik had daar eigenlijk al iets veel massalers en ook iets veel gewelddadigers verwacht. Dus dat was weer de meevaller van de week. Maar goed, dan is er de volgende dag weer die tegenvaller van Lindsey Graham. Dus zo ga je een beetje op en neer, continu.
Wat is jouw gevoel erover, Michael? Behalve dus dat je dat voorspellen blijkbaar verboden is geworden. Het taboe op voorspellen.
Nee, ik ben het ook wel met Pieter eens dat die bijeenkomst van zaterdag, die was grotendeels vreedzaam en redelijk gedijst. En uiteindelijk liep het uit op opstootjes en rellen. Maar als je wel eens bij een Ajax Feyenoord bent geweest, dan was het daar dan was het minder dan dat. Met ongeveer dezelfde massa mensen, denk ik. Wel één steekpartij.
Hoeveel
maar,
mensen?
Ja, ik denk 20.000, denk ik wel. Meer dan wel enkele tienduizenden, denk ik. Maar ik liep ertussen en ik ging er niet boven. Dus kijk, de haat die je ziet in de ogen, ook tijdens het schreeuwen tegenover elkaar, die is niet bemoedigend.
Het voelt als kampen die tegenover elkaar staan en waar enig ontploffingsgevaar heerst.
Ja, zeker, ja. Maar goed, of dat dan ontploft, ik wil als die kampen gescheiden blijven en of het dan fysiek is door politie of doordat de ene in de ene staat woont en de andere in de andere staat, of de ene in Kentucky en de andere in de stad New York, dan is er minder reden, ja, dan hoeft die vonk niet te ontstaan. Of dan zijn het nog steeds twee kampen, maar als ze niet botsen, dan gebeurt er verder niks.
Ja, ja. Het is toch interessant, Pieter, wanneer je eigenlijk inderdaad zegt van we voorspellen niks, we doen verslag, we registreren wat er gebeurt en verder niks. En wanneer je eigenlijk moet overgaan tot de conclusie dat er iemand is die een democratie omver probeert te werpen, is misschien een groot woord. Maar wanneer je toch...
Dat moet je allemaal wel precies beschrijven en ook je zorg over uitspreken. Het gaat alleen, sommige periodes zijn gewoon onvoorspelbaarder. En dan moet je even pas op de plaats maken. Maar straks, als Biden gewoon president wordt, dan kan je automatisch wel weer verder vooruitkijken. Dus het is niet gezegd dat we nooit meer mogen voorspellen. En is ook niet gezegd dat we niet moeten constateren dat Trump de democratie aan het slopen is. Ja. Want ongeacht of dit een succes is, hij heeft natuurlijk weer enorm veel schade aangericht. En weer een nieuwe taboes geslecht. Dus die schade die is al aangericht. En kijk, het pijnlijke is, hoe langer die polarisatie duurt en die stammenstrijd, hoe moeilijker het voor Joe Biden wordt om die verzoening tot stand te brengen. Hè? Wat hij wel beloofd heeft na zijn overwinning. Stak duidelijk zijn hand uit naar de Republikeinen. Veel meer dan naar de linkervleugel in zijn eigen partij. Maar hoe groter dit conflict wordt en hoe sterker gearticuleerd die stammen, hoe moeilijker het voor hem zal worden om enige verzoening tot stand te brengen.
Ja, en om nog op een soort degelijke manier dat land te gaan leiden.
Ja, dus dat is de echte schade, denk ik. Ook als Biden wint, is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En bovendien, die transitie van hem wordt bemoeilijkt. En ik hoorde gisteren Maggie Haberman bij de New York Times. Die zei dat om de laatste keer dat de transitie heel laat op gang kwam, was in 2000. Hè. Toen was er ook heel lang geen uitslag.
Ja, tussen Gore en Bush, de verkiezing.
Ja, en er is wel eens gezegd van, nou, dat was een van de redenen waardoor de veiligheidsdiensten bepaalde dingen over het hoofd hebben gezien. Of niet goed hebben overgedragen. En dat was weer een van de redenen dat 9/11 uiteindelijk plaatsvond. Ik weet niet of dat waar is. En het is hoog speculatief. En je kunt dat nooit terugvoeren. Maar het laat wel zien dat een goede transitie wel van groot belang is. Het is nog steeds het machtigste land ter wereld. Er staat heel veel op het spel. Dus dat hij daar zo lichtzinnig mee omgaat, Trump, valt hem ook al kwalijk te nemen.
Hey, en die Biden, Nathalie, laat hij nog wat van zich horen? Speelt hij nog een rol in dit hele spektakel?
Hij zit in zijn thuisstaat, hè, in Delaware. Vanuit daar geeft hij af en toe toespraken. Hij heeft er gisteren weer eentje gegeven. En hij maakt zich bijvoorbeeld heel erg zorgen over die coronacrisis. Er is geen enkel land ter wereld waar corona zo hard huishoudt als nu in Amerika. En dus al meer dan 250.000 doden. Als het zo doorgaat deze winter, zou dat zelfs kunnen gaan verdubbelen. Dus Biden die zegt, ja, in godsnaam laten we wel die transitieteams met elkaar laten praten. Hè. Dus Biden heeft zijn eigen team en die wil dus gaan praten met ambtenaren van Volksgezondheid. Om te zorgen dat je bijvoorbeeld dat coronavaccin goed kan gaan distribueren in januari. Om te zorgen dat je geneesmiddelen goed kan distribueren.
Dat is nou typisch iets wat in zo'n transitie, waar je eigenlijk maanden wint in zo'n transitie. Of kan verliezen in een chaotische transitie.
Ja, Biden die zegt van als wij pas op 20 januari beginnen, dan verliezen we gewoon een maand of anderhalve maand.
Dat is zoveel doden.
Ja, en dat kost gewoon heel veel mensenlevens. Dus hij zegt het begint nu ook levens te kosten. Dat Trump weigert om zijn verlies toe te kennen. Dus daar, dat is heel concreet en ja, wat meer abstract, omdat we het net hadden over stammen en zo. Dat is natuurlijk iets wat jaren door ettert. Ik had in Afghanistan heb ik 3 jaar gezeten. Als zodra mensen echt het gevoel hebben dat hen iets ontnomen is of dat hen onrecht is aangedaan, zelfs als je dat nu beslecht, hè, en zelfs als Biden dus op 20 januari gewoon president wordt, wat waarschijnlijk het geval is, hè, daarmee is het nog niet weg. Het blijft heel lang door etteren en het grote gevaar in Amerika, blijf ik altijd maar vinden, is dat alle mensen een wapen hebben. Het is niet zoals in Nederland Ajax fijn dat mensen op de vuist gaan. Het is dat mensen echt kunnen gaan schieten met volautomatische geweren. En dan kan het heel hard gaan.
Ja, Pieter.
Ja,
we mogen helaas niet voorspellen, maar... Ja.
Daar heb ik niet van terug.
Ja,
het is een hoogst explosief mengsel. Daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Dus je mag best scenario's schetsen. Daar is niks mis mee.
Nee, voelde je dat, Michael, in dat keurige Washington... Het is toch een soort Den Haag... waar dan al die mars was, waar die tribale stemming was. Ik bedoel, als dat op wat rauwere plekken in Amerika plaatsvindt... kan dat toch ook wel gewoon helemaal uit de hand lopen.
Ja, kijk, ik ben er ook heel dubbel in. Je ziet de spanning, je ziet het kruidvat natuurlijk... en de wapens, zoals Nathalie zegt, dus allemaal, al die ingrediënten zijn er. Tegelijkertijd zijn dat soort confrontaties geweest. Niet over zulke existentiële dingen als de toekomst van het land. Maar ja, in Portland bijvoorbeeld, waar ik dan geweest ben... rond Black Lives Matter protesten en het verzet daartegen door rechtse knokploegen. Ja, daar vallen dan doden bij schietpartijen... Wat me dan hoop geeft, klinkt raar, is dat het geen actie-reactie dynamiek in gang heeft gezet. Dus je krijgt iemand die het escaleert, iemand schiet mensen dood en daarna heeft het recht zijn loop, zou ik maar zeggen. Dat klinkt wel heel simpel, want er is natuurlijk al de broeit van alles nog steeds. Het kantelt niet meteen wat je zou krijgen natuurlijk als er wordt teruggeschoten. En weer iemand en dan de ene partij, andere partij. Maar dat is er. In de hoofden zit die behoefte wel. Als ik zowel met rechts als met links praat. En dan niet zomaar rechts en niet zomaar links, maar echte fanaten. Echte militanten. Dan wordt er wel zo gedacht. Dus of er op een gegeven moment genoeg mensen over die schreef gaan... Dat weet ik niet. Dat weet volgens mij ook niemand. Ik denk nog steeds van niet, maar de ingrediënten om dat te laten gebeuren, die zijn er wel. Dus het moet het ook waard zijn om natuurlijk voor genoeg mensen om offers te brengen. Want daar komt het om neer. Je kan doodgaan of de gevangenis gaan als je over die grens gaat. En ja, er zijn mensen die denken dat ze genoeg in hun recht staan om inderdaad dat eventueel het offer te moeten brengen. Hoeveel mensen die haat in de ogen hebben, dat ook omzetten in actie uiteindelijk, dat weet ik niet.
Het zou denk ik heel snel uit de hand kunnen lopen, al zou Trump oproepen tot geweld. Maar dat geloof ik eigenlijk niet, dat hij dat gaat doen. Al zou hij het doen, dan zou het wel heel snel kunnen exploderen.
Het fascinerende aan deze hele situatie is toch, Pieter, dat je het over politiek hebt in Amerika en daarmee in feite ook over internationale politiek. Een groot complex aan factoren en toestanden en verkiezingen en democratie of geen democratie. En dat het uiteindelijk allemaal terugleidt naar de wonderlijke, grillige karakterstructuur van één bepaalde man die daar op die positie zit. En dat we eigenlijk allemaal met open mond zitten te kijken, wat doet hij nu weer? En,
ja, nou, het lot van de hele wereld wordt wel een beetje bepaald, hoor. Ik denk dat we het belang moeilijk kunnen overschatten.
Nee, precies. Want, maar het grappige Amerika... is dat uiteindelijk, hoe lang je er ook over krijgt, dat je altijd weer naar de daden van deze, of deze, de grillen van deze man terugkeert.
Ja, dat is het wonderlijke, dat onze instituten blijkbaar zo zwak zijn dat als je er een totale atypisch politicus op afstuurt met hele rare persoonlijke grillen, dat het daar toch niet tegen bestand is. Dat er toch een soort redelijkheid, er is een soort redelijkheid verondersteld toen we dit systeem inrichten.
Ja.
En er is nooit rekening mee gehouden met zo iemand. Dus het systeem is daar gewoon niet op ingericht, vrees ik. Dus en dat zie je misschien in meer landen wel gebeuren nu.
En dat is ook wel eerder gebeurd.
Dat onze naoorlogse instituties toch al dachten we dat ze echt van beton waren. Misschien niet zo stevig zijn.
Het lastige is natuurlijk als je een volksmanner met een grillig karakter ergens zet. Dat je zodra je het volk achter je aan krijgt of meekrijgt, dat je dan toch gewoon... de macht hebt.
Ja.
En het fascinerende is natuurlijk, Nathalie, om te kijken, zijn juridische mogelijkheden zijn nu eigenlijk uitgeput. Tenminste, die raken
bijna
uitgeput.
Zo goed als, ja.
Er is een beetje intimidatie gepleegd op, laten we zeggen, diplomatiek of op politiek niveau.
Ja. Wat kan die nu
wat
nog?
Wat nu? What's next?
Ja, dat what's is, next? Dat is echt heel erg afwachten
de
komende
week. Dat is de
grote
vraag. Ja. Ja.
Nou, wat er gewoon nog wel een interessante laag is, ik weet niet of jullie allemaal de Social Dilemma hebben gezien, maar Trump is natuurlijk wel ook het product van onze nieuwe informatie, samenleving
media.
En de social media. Mm-hmm. Dus misschien is onze democratie daar uiteindelijk nog niet tegen bestand. Hadden we voor onze democratie toch ook op informatievoorziening enige organisatie nodig? En als je de totale chaos hebt die je op sociale media hebt, dan red je het niet. Of althans, dan raak je zeer beschadigd als democratie.
Ja, ja. Zit je op het puntje van je stoel, Michael, de komende week?
Wat zei je? Viel even weg, Gijs, sorry.
Je zat net aan weer een stuk te tikken.
Nee. Gaat op vakantie, Gijs.
Oh, hij gaat op vakantie. Of je op het puntje van je stoel zit de komende week, Michael.
Oh ja, ja, nee, zeker ja. Elke dag wel, dit is toch wel een voorrecht om dit te mogen verslaan. Ik bedoel, als journalist het idee hebben dat je ergens in de frontlinie van de geschiedenis de eerste stofwolken mag beschrijven, dat blijft wel, dat is waarom ik dit ben gaan doen, denk ik. Dus ja, puntje van mijn stoel, professioneel zeker, maar er zijn een paar momenten die eraan zitten te komen. Dat zijn de formele stappen in die hele transitie. En uiteindelijk de uitslag van de verkiezingen die op 14 december zal worden bevestigd. Dus ik denk ook dat er dan op een gegeven moment toch iets van een... Ja, er moet toch ergens wel een keer een soort rustpunt komen in deze voortdurend opbouwende climax.
En 14 december is de dag dat de verkiezingsuitslag officieel bekrachtigd zal worden.
Dus op 8 december moeten de stemmen van het Electoral College, de lijsten van het Electoral College worden ingeleverd. En die uiteindelijke deadline daarvoor is op 14 december. Ik bedoel, na 8 december kunnen ze niet meer veranderen. 14 december worden ze definitief. Ja, dan is er dus echt geen weg meer om dat te veranderen. En dan wordt het vervolgens in het congres, begin januari, wordt dat formeel bevestigd. Maar dat is het moment dat en de juridische wegen en de politieke wegen en alle druk daarop zijn eindpunt heeft, een natuurlijke eindpunt. Dus als je daarna nog iets zou willen veranderen, nou, dat zou buiten alle regels en normen dus omgaan. Dus dan, als er dan nog problemen zijn, dan is het probleem echt groot. Dus ik denk dat er nog wel een nieuwe podcast moet komen.
Dan kom je op het scenario staatsgreep uit, maar dat
daar zijn
is
we
natuurlijk
nog
ongekend.
Ja,
ja dan hoeven we daar niet meer om dat
dan
soort
hoeven we ons niet meer in te houden. Dan mogen we los. Oké. Okay. Nou, het is inmiddels een onregelmatig verschijnende podcast geworden. We houden het allemaal voor u in de gaten, dames en heren. Het trio mensen dat hier zit. En ik om het in goede banen te leiden, voor zover ik dat kan. Het is woest fascinerend allemaal, vind ik. En we blijven het volgen. Nathalie Wright en Michael Persson aan de telefoon en Pieter Klok, dank jullie wel. En wanneer we elkaar spreken, precies weet ik niet. Maar als er aanleiding toe is, dan verzamelen we hier weer voor ons theekantje. Dankjewel, Michael. Ik ga je ophangen. Ik vond het, ga lekker tikken.
Ja.
Ga op vakantie en geniet ervan sowieso. Oké, dankjewel. Doei.
Dankjewel, Gijs. Okay.
Dit was POTUS, de podcast over het wel en wee rond de Amerikaanse verkiezingen. En wanneer er weer een aflevering is, kan ik op dit moment niet zeggen. Maar als er aanleiding toe is, dan zijn we er weer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.